Hallo, welkom bij deze podcast van de Volkskrant. Ik zeg de naam uitdrukkelijk niet. Maanden en maanden geleden zijn we begonnen hier op de kamer van Pieter Klok, de kamer van de hoofddirecteur van de Volkskrant, met praten over de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Toen heette de podcast POTUS. Al ras daarna volgden de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. Toen praten we weer verder in diverse samenstellingen in deze kamer, met altijd mijzelf en Pieter Klok aan mijn zijde. Toen heette de podcast Kort. Ja, en we kunnen deze theekans eigenlijk niet missen, hè, jongens. We vinden het is te leuk om het te laten gaan. En te belangrijk ook voor de mensheid dat we bespreken wat er gebeurt. Dus we blijven de gebeurtenissen in Den Haag en ook wel een beetje buiten Den Haag in de hele wereld volgen in deze podcast die vanaf nu de Kamer van Klok zal heten. Want daar zitten we, dat is de grote constante, dat we in de Kamer van Pieter Klok zitten om de wereld te bespreken. Met rechts aan mijn zijde Pieter Klok, aan mijn linkerzijde Shaila Sital Singh als commentator en tegenover mij nu op dit moment Arjan Korteweg als Haagse verslaggever. Want we moeten natuurlijk ook iemand uit Den Haag erbij hebben. Nou, heel erg leuk jongens dat we hier wekelijks met elkaar het nieuws gaan doornemen. Nou, als het zo spectaculair blijft als het ook deze week weer was, dan zullen we om gesprekstof in ieder geval niet verlegen zitten, lijkt mij. Want het was een week. Shaila, Mark Rutte gaf eigenlijk de aftrap door een interview aan Nieuwsuur te geven, waarin hij zijn radicale ideeën voor bestuurlijke vernieuwing zou prijsgeven. En toen kwam er meteen kritiek dat hij dat dus in Nieuwsuur deed en niet eerst meteen in de Tweede Kamer als eerste. Deelde jij die kritiek?
Ja, dat is natuurlijk raar. Ik vond dat denk ik ook raar. Ik moest ook meteen terugdenken aan toen het tweede kabinet Rutte werd gevormd. Toen ging hij met Diederik Samson, toen ging hij dat met de PvdA doen. Toen gingen ze samen in, ik geloof dat het toen nog Paul en Witteman heette, helemaal uitleggen wat ze allemaal gingen doen.
Toen was de Kamer.
Ja, toen waren ze verliefd. Ja, daar is een schitterende Lucky TV nog van gemaakt, waar ze elkaar echt, nou ja, helemaal zaten op te vrijen. Ja. Toen was de Kamer ook woedend. Van ja, je gaat toch niet eerst op televisie vertellen wat je allemaal gaat doen. En daarna nog eens een keer, oh ja, we moeten dat ook nog eens in de Tweede Kamer. Nou ja, Rutte herhaalde het nu. Maar dat interview was met Marielle Tweebeke van Nieuwsuur. En die is natuurlijk ook niet gek. Dus die vroeg dat als eerste. Van nou ja, waarom zit u eigenlijk hier? En Rutte had er wel een redenering voor paraat. Die zei van ja, maar ik zit hier helemaal niet als premier. Dus ik heb helemaal geen verplichting om dat eerst in de Kamer uit te leggen. Ik zit hier als leider van de VVD. Gewoon als politicus, als Tweede Kamerlid, net als allemaal andere collega's. Dus ja, ik mag gewoon nou dat op tv komen vertellen. Dus dat was zijn
verweer.
Nou ja, verklaring daarvoor. En uiteindelijk was het natuurlijk een wat teleurstellend gesprek.
Ja, ik zeg natuurlijk, nog heel eventjes over dat verweer voordat we naar dat gesprek gaan. Want eigenlijk zou je ook kunnen zeggen dat dat dus in essentie die oude bestuurlijke cultuur is waar Rutte zo tegen te hoop loopt. Namelijk, hoe serieus neem je de Tweede Kamer en hoe serieus organiseer je die macht en die tegenmacht? Nou, dat doet hij dus in dit geval niet, want hij gaat eerst zijn publiciteit zoeken en pas dan de Kamer inlichten. En als hij daarop wordt aangesproken, weet hij weer een of andere handige formulering te vinden, waardoor het toch allemaal oké schijnt te zijn.
Ja, waardoor het dan toch wel weer klinkt als ja, dat zijn wel meer politici die dat doen. Maar het blijft raar.
Het is een
beetje
de oude Rutte.
Ja. Ja, het blijft wel raar. Ja, het is ook een charme-offensief. Kijk, het is natuurlijk belangrijk dat dat het draagvlak breed blijft. Ik bedoel, Rutte is verkozen met heel veel stemmen. Nou ja, hij wil graag al die mensen eraan herinneren dat hun stem niet weggegooid was of niet vergooid was. Dus hij heeft natuurlijk ook een ander platform nodig om dat een beetje charmant uit te gaan leggen.
Ja, ja. Was het een teleurstellend interview, Arjan?
Ja hoor, nou nee, dat hing natuurlijk van je verwachtingen af. Ja.
Mijn verwachtingen waren niet zo hoog.
Ik was vooral benieuwd hoe Nieuwsuur het zou gaan doen. En dat vond ik wel goed. Het is, nou ja, iedereen die Rutte wel eens heeft geïnterviewd weet dat dat echt een soort hellentocht is die
Vertel eens, die doormaakt. Wat maak je allemaal mee?
Nou, je zag het op tv gebeuren. Hè? Dus enorm veel uitweidingen, zijpaadjes, omwegen, dwaalsporen, half toegeven, toch weer een beetje ontkennen, nog een keertje herhalen. Dat zit in het interview van 20 minuten, dat zit ook als je hem anderhalf uur spreekt of zo.
Ja.
Heel vriendelijk, heel hartelijk bedankt aan het slot van het interview. Als het bijvoorbeeld voor de krant is, vaak iets persoonlijks zeggen. Dus hij creëert een... Nou, ik deed een keertje samen met Frank Hendricks. Zei hij, goh Frank, ik ken je al zo lang. Ik geloof dat ik zo in je hoofd kan kijken, zegt hij dan. Zo crazy opmerking natuurlijk. Waardoor je als interviewer ook een beetje van slag bent.
Weet je wat hij ook nu steeds over Pieter Omtzigt zegt? We werken al zo lang. Ja, we hebben zo goed samengewerkt. Ja. Al toen ik nog een staatssecretarisje was, werkte ik al heel goed met hem samen op allerlei dossiers.
Ja,
ja, een soort charme en, en warboel creëren.
Altijd een band
altijd een band?
Altijd, altijd de hand uitsteken.
En ondertussen in wat hij zegt, nooit soort helder en eenduidig zijn.
Niks helder zeggen. Maar wel het initiatief houden de hele tijd. Omdat hij in Nieuwsuur zat. En daar, ik ben met Shaila eens. Dat had hij echt, wat mij betreft, om het zuiver te houden, niet moeten doen. Als hij nou echt serieus werk wil maken van een nieuwe bestuurscultuur, zoals dan het toverwoord is. Ja. Dan had hij dat niet in Nieuwsuur moeten brengen. Maar had hij moeten zeggen, oké, we beginnen van vooraf aan. We doen het in de Kamer. Want nu werd de Kamer weer gedwongen om te reageren op iets wat in de media is gezegd. Dat is heel vaak de rol van de Kamer tegenwoordig. Heel veel debatten zitten helemaal niet meer in de Kamer, maar zitten in de media. Dat draagt hij eigenlijk door in Nieuwsuur te beginnen, draagt hij daaraan bij.
Ja. Dan is er iets gebeurd in de media en dan loopt de Kamer te hoop op wat er gebeurd
en het,
is.
En het andere ding, dat werd woensdag in dat debat heel goed doorgeprikt. Dat was door Sylvana Simons, die zei, u zei dat u daar zat als lijsttrekker van de VVD. Maar in de ondertiteling stond Mark Rutte minister-president. Of demissionair minister-president. Ja. Daar zag je de verwarring in één beeld eigenlijk. Hij zegt, ik zit hier als lijsttrekker. Dat geeft hem allerlei vrijheden. Maar hij... Tegelijkertijd is het beeld, maar dat is de minister-president. Ja. En daar speelt hij de hele tijd mee. Ook in dat debat van woensdag speelt hij daar de hele tijd mee. Hij gooit die rollen door elkaar. Dus hij stelt zich soms op als lijsttrekker, dan moet hij zich verdedigen. Ja. Maar soms is hij minister-president.
En gebruikt ze naar believen eigenlijk.
Ik wil graag van u initiatieven horen. En wat bent u eigenlijk allemaal van plan? Nou, er is geen lijsttrekker die dat aan andere lijsttrekkers gaat vragen. Dat is typisch de rol van de minister-president.
Ja. Had jij datzelfde, Pieter? Lage verwachting en dus ook geen teleurstelling na dat interview?
Ik had ook niet al te hoge verwachting. Maar wat wel echt ingewikkeld is, dat hij hier drie rollen heeft. Hij is demissionair premier, hij is fractieleider en hij is mogelijk toekomstig premier. En eigenlijk wil je hem nu al als toekomstig premier het vuur aan de schenen leggen van hoe gaat u het doen, meneer Rutte? Maar dat is hij natuurlijk helemaal niet. Want hij zegt zelf, misschien word ik wel oppositieleider of misschien wordt wel heel iemand anders premier of misschien wordt Sigrid Kaag wel premier. Dus het is ook wel lastig in welke hoedanigheid hij dit plan aan de Kamer moet gaan presenteren. Want als demissionair premier mag je eigenlijk niks meer doen. Hè? Dat hoort
iedereen
bij
kan
zijn
op plan aan de Kamer gaan presenteren.
Ja, dus vorige keer kon hij wel hard aangepakt worden, want toen werd de formatie besproken en het uitlekken van die notulen. Toen was er een soort logisch plek om hem flink aan te pakken. Maar het is ook niet zo eenvoudig, denk ik, om... gesteld dat hij al radicale ideeën had om dat op de goede plek uit te dragen. Ja, het probleem was dat hij natuurlijk zelf had aangekondigd dat hij iets heel radicaals bekend ging maken. Ja, ik beschouw het toch niet als radicaal. Het was voor grotendeels een herhaling van wat hij al had beloofd, direct na de toeslagenaffaire. Nou, er kwam nog een soort nieuwe ombudsman bij. Dat maakt het wel heel makkelijk om voor de ombudsman te zeggen, nou, misschien moet je eerst mijn rapport gaan lezen.
Ja,
eerst
een keer naar de ombudsman luisteren.
Ja, dan heb je het hele instituut niet nodig. Dus het was een beetje een armzalig pakket. En wat ik vooral miste was dat het alleen maar ging hoe ze in Den Haag met elkaar omgaan. Maar bijvoorbeeld niet hoe die met de burger omgaat. En misschien ligt daar wel de crux. In die kinderopvangtoeslagaffaire blijkt dat de overheid fundamenteel verkeerd met de burger omgaat. En daar had ik misschien wel op wat meer reflectie gehoopt. En misschien ook wel reflectie op zijn eigen ideologie daarin. Want het is natuurlijk wel degelijk dat de VVD heel erg in zelfredzaamheid gelooft. En je moet vooral voor jezelf zorgen. En die ideologie is eigenlijk in die kinderopvangtoeslagaffaire is een beetje op zijn eind gekomen voor mijn gevoel. Want die mensen kunnen zichzelf niet redden. Dat is gebleken. Ze konden nergens terecht. Ze werden gewoon totaal gemangeld door het overheidsapparaat. En daar mis je nog steeds dat hij daar serieus op reflecteert. Sterker nog, hij blijft gewoon de VVD-boodschap herhalen.
Ja, en dan krijg je het Renske-Leijten-probleem. Is de pyromaan nou degene die de brand moet gaan blussen?
En het is een van de essentiële punten als je het hebt over die nieuwe bestuurscultuur. Dat woord begint bijna een soort pastiche van zichzelf. Als je het daarover hebt, is voortbordurend op wat Pieter zegt, Is wat doe je met de uitvoeringsorganisaties? Daar ontmoet de overheid de burger. Dus dan kom je bij het UWV terecht. Of je moet ergens een rijbewijs halen. Of je moet bij de Belastingdienst voor iets.
Ja.
Nou, daar zit een opvatting of een visie op hoe de publieke sector moet werken achter dat nieuwe public management. Namelijk dat je uitvoeringsinstanties op afstand zet. Dat je ze verzelfstandigt. Dat ze als een soort bedrijf moeten werken. Dat ze targets moeten halen. Dat vervolgens heel zuinig en karig moet gebeuren. Ja. Dat je daarop kan bezuinigen. En die visie is Rutte helemaal niet van plan om los te laten. Terwijl als je de grote analyse maakt van het probleem, zit daar een deel van het probleem. Dat die uitvoeringsinstanties niet goed functioneren.
De intentie waarmee die uitvoeringsinstanties werken en hoe ze georganiseerd zijn.
En hoeveel geld
zijn
daarbij moet. Ja. In het debat kwam dat ook even ter sprake.
Ja,
en dan
je
zegt
kan
Rutte
duizend...
ook, ja, ik ga daar geen geld doen. Ik geloof niet dat extra geld de oplossing is. Hij gelooft nog steeds dat het wel de oplossing is als je zo'n belastingdienst een beetje bedrijfsmatig laat werken. Van, nou, je moet gewoon zoveel fraudeurs pakken en dan heb je je target gehaald. En dat is juist het probleem. Dus dat is een ideologisch verschil van mening. En dat is gewoon een maatschappijvisie en een visie op hoe de overheid moet werken. En daar komen ze niet uit.
Dus je kan een miljoen mooie woorden hebben over bestuurscultuur en hoe we in Den Haag en yada. Maar als je het gaat er uiteindelijk om hoe je gewoon die uitvoeringsinstanties laat functioneren. En daar is eigenlijk helemaal niks in veranderd.
Nou ja, daar is in elk geval niet bereidheid nog, althans geen heel concrete bereidheid vanuit de grootste partij, vanuit de VVD, om dat echt fundamenteel anders te doen. En dan heb je echt een ideologisch verschil van mening.
Voelde je dat in dat debat, Arjan?
Nou, dat was het. Wat Shaila nu zegt, was het slotwoord van Cenk Willink. Die eindigde daar zijn verhaal mee. Dus die reageerde eerst op allerlei vragen uit de Kamer van... Bijvoorbeeld is Hamer genoemd als opvolger, dat soort dingen. Die bleek vaak door fractieleiders genoemd te zijn. En daarna had hij zijn eigen slotwoord. 4 jaar geleden was dat heel lang en werd hij daar ook op aangevallen, op dat slotwoord. Maar nu maakt het ook wel indruk, geloof ik. En dat ging echt over die twee stappen eigenlijk. Politiek die de uitvoeringsinstanties aanstuurt, hoe gebeurt dat? Dus wat Shaila zegt, hè, heel veel eisen, heel weinig kennis, heel streng en geen kans om terug te praten vanuit die organisaties naar de politiek van gebeurt het nou goed of gebeurt het nou niet goed. Dus er is heel weinig dialoog en dan van die uitvoeringsinstanties naar de burger, want voor de burger is natuurlijk de overheid... Dat zijn inderdaad, dat zijn die loketten. Dat is het gemeenteloket of dat is het loket van voor je rijbewijs.
En de telefoonlijn met het bandje.
Precies, ja. En de telefoon die niet wordt opgenomen. Nou, Omtzigt had daar een heel praktische oplossing voor. Er moet bij alle overheidscommunicatie een persoon met een mailadres en met een telefoonnummer vermeld worden die je gewoon kan bellen. Nou, Rutte kwam met... vond ik een soort abstracte variant daarvan... dat er een ploegje van 50 mensen moet komen... wat dan alle noodtelefoontjes aanneemt... en gedwongen wordt snel af te
een
handelen.
Ghostbusters.
Ja, dat gaat het waarschijnlijk niet worden. Maar dat daar een groot deel van het probleem zit... en dat de plek is waar het vertrouwen van de burger... in de overheid beschadigd is... en dus ook hersteld moet worden. Dat zat ook, vooral via Cenk Willink... zat dat heel sterk in het debat, ja.
Ja. En was het een bevredigend debat, vond je?
Ik vond het... Je zag het voorsorteren op heel verschillende niveaus. Ik had van tevoren gedacht... het gaat toch ook sterk over het CDA als onderwerp. Totaal niet. Hoekstra had een
wat
heel
bedoel
vlak...
je met het gaat over het CDA? Als
nou,
onderwerp?
Ik dacht, er gaan toch partijen Hoekstra bevragen op... Hoe staan jullie erin? Hoe gaan jullie verder? Willen jullie eigenlijk wat door met Rutte? Dat werd aan andere partijen wel gevraagd. Ik vond dat het CDA behoorlijk buitenschot bleef.
Daarin ontzien werd eigenlijk.
Ja, Hoekstra had wel een vrij vlak verhaal. Waar ook wat verder ook weinig vragen opriep.
Waarom zou dat zijn dat het CDA daarin ontzien werd?
Ja, ik...
Heb jij daar een idee over, Pieter?
Ja, omdat de belangrijkste vraag bij het CDA niet beantwoord kan worden. Dus het heeft niet zoveel zin om het erover te hebben.
Omdat de belangrijkste beantwoorder van die vraag
die
thuis
ziek.
Zit.
Die is voorlopig niet van zins om zijn standpunt te bepalen. En zolang dat niet kan gebeuren, begrijp ik best. Dus denk ik, nou, dat laten we nu maar even liggen. Laten we eerst maar gewoon gaan kijken wat de inhoud moet zijn van het nieuwe regeerakkoord. Dus dat vind ik op zich best logisch. Want we willen ook niet dat het over poppetjes gaat. Dus dan moet je misschien ook niet te lang bij het CDA blijven hangen. Maar goed, ze blijft natuurlijk wel een vrij cruciale rol die die partij gaat spelen. Dus het is ook wel heel belangrijk. Ja, wat ik wel weer wonderlijk vond, want Rutte heeft natuurlijk ook heel nadrukkelijk gezegd in een van zijn radicale plannen, was dat hij voortaan niet zich te veel door de sociale partners wil laten sturen. Hè? Dus het is niet zo dat de sociale partners het beleid bepalen. Nee, we gaan eerst van tevoren de duidelijke grenzen bepalen. En de informateur is het voorzitter van de SER, belangrijkste representant van de sociale partners. Nou ja, goed, dat kun je best raar vinden. Je ziet ook meteen, iedereen gaat die nieuwe informateur bestoken met plannen. Hè, voor rekeningrijden. Nou, het stikstofakkoord zal ook alweer opgelost worden. Ja. Straks door de LTO. Iedereen in combinatie
gaat
met
punt bij haar zitten maken.
Ja, dus ja. Straks, dat is een mogelijke uitkomst. Je hebt een regeerakkoord. Wat bestaat uit al die plannen die door dat maatschappelijk middenveld zijn ingediend. En dan moeten partijen nog zeggen of ze er ook nog wat in zien. Ja. Dus ik was wel verbaasd. Want ik dacht, ja, maar hij zegt hier toch duidelijk dat de regie weer bij de politiek moet liggen. En het eerste wat hij doet is Mariette Hamer. Of ja, dat heeft hij niet alleen bedacht natuurlijk.
Ja, maar die is dan de uitkomst van... Dat is dan de persoon die dat allemaal moet bij elkaar
moeten leiden. Nou ja, het goede is dus dat zij heel goed kan onderhandelen. Dus als persoon denk ik dat ze nog wel heel erg geschikt is. Maar ze is ook natuurlijk een representant van het middenveld. Ja, als je nou wil uitstralen dat het middenveld een iets kleinere rol krijgt en dat de regie weer meer bij de Kamer wordt gelegd. Dat vind ik het niet zo'n sterk signaal.
Ik had ook wel een piepklein beetje een Groundhog Day gevoel bij dat debat, Shaila. Dat ze voor de zoveelste keer bij elkaar kwamen, al hun goede intenties en hoe het nu allemaal verder moest te gaan bespreken. Dat je denkt, ja...
Ja, nou ja, het zijn ook rituelen die je misschien nodig hebt om weer in gesprek met elkaar te raken. Ja. Dat is dit hele proces natuurlijk. Er zitten steeds allerlei rituelen bij, zodat je weer geloofwaardig met elkaar om tafel kan zitten. Dus het is ook nodig. Het zijn ook van die... Het zijn ook van het soort debatten wat je nodig hebt. En wat ik ook wel geestig vond was over nog dat CDA. Wopke Hoekstra, die volgens mij ook ziek was. Die was heel, heel schor. Die
had tegen zijn kinderen lopen roepen, zei hij. Dat moet ik niet meer doen voor een debat.
heeft hij wel heel hard geroepen. Ja.
Kan Lieselotte dat niet doen? Als Wopke een belangrijk debat heeft.
Die moest weg. Ja.
Jij even
maar
tegen
hij, heeft dan ook hij diende dan ook een motie in. Het is natuurlijk het type debat waar wat voor moties dien je daarin, want in een motie roept de regering op om iets te doen, maar dit zijn dan moties waarin je elkaar oproept om iets te doen. Maar hij diende dan ook een motie in en daarin stond, er moet een nieuw sociaal contract komen. Dat is de titel van het boek van Pieter Omtzigt. En dat stond dan een beetje mager omschreven met iets van meer dualisme en nog iets. Ja. Ik heb het opgeschreven, iets met wetgeving en een dualere houding. Of zo. En dat had hij dan zo ingediend en dat was dan ook aangenomen. Nou, en dan heeft hij weer iets concreets wat hij kan laten zien aan Pieter Omtzigt van kijk, we denken aan je. Dus vond ik ook nog wel grappig.
Ja, maar het is toch een vrij absurde situatie, Sjaan, dat we nu aanhoudend debatten, gesprekken, interviews, weet ik veel wat, samenkomsten hebben, waarin er alsmaar zo toch enigszins in abstracto over die nieuwe bestuurscultuur wordt gepraat, ook wel met concrete dingen, maar goed, het blijft toch op een manier dat je denkt, ja, gaat er nou echt wat veranderen of niet? En dan heb je, zal maar zeggen, de dader of de hoofdschuldige, verantwoordelijke, staat de hele tijd daar in het midden te roepen wat er allemaal moet veranderen. De belangrijkste criticaster zit thuis en laat niks van zich horen. Ja, en daartussen zitten mensen die zich dan maar de hele tijd een beetje zitten op te winden. En het blijft de hele tijd een beetje zo.
Ja.
Het is dat je denkt, ja, wat dus nu? Toch?
Ja, soms moet je iets ook gewoon een beetje doodlullen, zoals het heet. Gewoon net zo lang emoties uit dat iedereen denkt, nou oké, nu zijn we er wel klaar mee, we gaan weer verder. Ja,
dat heeft ook iets treurigs bij toch een onderwerp met zo'n groot belang als dit.
Ja, maar wat dit debat wel zichtbaar maakte, is dat de vanzelfsprekendheid van Rutte, die is wel echt weg. En dat is best een nieuwe situatie. Dus dat Rutte zich iedere keer erop beroept, ja, maar ik heb toch 1,9 miljoen voorkeursstemmen gehaald. Dat is iets nieuws, dat heeft hij nog nooit gedaan bij mijn weten. Hij heeft nooit lopen zwaaien met zoveel stemmen, heb ik. Want het sprak vanzelf dat hij heel veel stemmen had en dat hij de dienst uitmaakte. Nu moet hij dat iedere keer zeggen. Dus er werd op een gegeven moment ook gezegd in het debat, er is toch 80% van de mensen die niet op u heeft gestemd. En dan zegt Rutte, nee, 78. Dus, hij heeft het enorm goed in zijn hoofd. Ja. Ja.
Maar, er wordt wel maar dat heeft ook iets aanmächtigs dat hij daar de hele tijd zich op moet beroepen om zijn autoriteit waar te maken.
Ja, dat vind ik wel, ja.
Maar er wordt ook steeds vaker meelijwekkend met het hoofd geschud. Hè? Dat zie je ook bij
als Rutte aan het woord is.
Ja, dat zie je Jesse Klaver ook de hele tijd doen. Dan zegt hij, ah, meneer
doe dit
Rutte,
nou
doet
toch niet.
Nou toch niet. Ja. Draait u zich niet weer vast? En laten we nou vooral gewoon snel een regeerakkoord sluiten en aan deze gênante vertoning een einde maken. Dus ja, je ziet wel dat zijn rol inderdaad van Rutte is wel veranderd. Hij ziet er een beetje, ook een beetje zielig bij vaak. Ja. En ik vind Jesse Klaver blijf ik ook wel mateloos interessant vinden, want die is zo aardig. Dat...
Ja. Twee kanten op, hè? Want Rutte zei in het debat ook, we moeten toch echt af van die scorebordpolitiek. Nou, scorebordpolitiek is de term die hij Klaver twee jaar geleden gemunt heeft van... Het moet niet meer gaan over dat je elkaar vliegen afvangt. We moeten echt terug naar de inhoud. Hè, dat was Klaver zijn verhaal twee jaar geleden bij de Algemene Beschouwingen. Rutte pakte die term nu op als volgende handreiking naar Klaver.
Dat is een nieuwe grote liefde. Ja, alleen Klaver heeft niet zo heel veel zetels. Dus
misschien... maar Klaver is geloof ik heeft besloten dat hij een soort mediator wil zijn. Hè? Die wil, zou ik zeggen, het lijm tussen iedereen zijn. Degene die altijd redelijk blijft. En,
en die wil natuurlijk vooral ook heel, heel graag regeren.
Blijkbaar.
Dat is gewoon, dat heeft zich zo vast voorgenomen. Dat straalt hij ook uit. Maar hij wil een beetje een staatsman misschien ook uithangen tussen al die
tussen
campanen.
Al die ruzie en de partijen.
Ja.
En is Jesse Klaver staat er tussenin. Maar goed, Shaila, wat ik net zei, is het ook niet een beetje terug dat er zo'n belangrijk onderwerp is en dat het nu eigenlijk gewoon net zo lang wordt herkoud tot het een soort pap is geworden waar je niet meer echt in kan verslikken?
Ik weet niet of er alleen maar pap van overblijft. Door een rietje. Rutte kijkt ook altijd graag door een rietje. Ja. Ik denk, maar goed, dat is misschien mijn naïeve optimistische zelf, dat het wel ergens toe zal leiden. Ik denk dat het kan niet dat het nergens toe zal leiden. Ik denk dat dat wel zal leiden tot een iets andere organisatie misschien. Een iets royalere openbaarheid van bestuur. Ik denk dat niet... We gaan niet ze dronken een plas en alles bleef zoals het was. Het wordt echt wel anders.
Oké, we moeten optimistisch zijn. Want
ik ben heel optimistisch.
Absoluut optimistisch zijn.
Ja, dat zeg je zonder ironie.
Ja, ik denk dat het wel echt tijd is dat de overheid anders naar zichzelf gaat kijken en ook anders over zichzelf gaat praten. Dat de overheid weer zegt van nou, we hebben weer meer vaderlijke rol naar de mensen. En niet van iedereen moet het zelf maar doen en als je het niet redt moet je invechten. Hè? Dat was een beetje de Rutte-doctrine. Ja. Ik denk wel dat er straks, zeker als het kabinet een beetje links afgaat, dat er misschien wel weer een soort heel nieuwe sfeer kan ontstaan. Ja, Arianne,
de oude cynicus.
Ik hou
schud het hoofd.
Waar hebben
jullie het over? Ik denk wel dat er een nieuwe tijdperk kan aanbreken.
Nee.
Ja,
mooi.
Nee. Nou, Arjan, ook zeg door
corona
jij maar wat jij
en zo. De coronacrisis is toch wel een grote verandermotor. Dus Rutte is heel flexibel.
Dit is het moment voor een reset, denk jij?
Weer een beetje een overheid die zich echt serieus inzet voor de eerlijke spreiding van kennis, macht en inkomen. Ja,
en zich gewoon bekommert om zijn burgers en ze niet ziet als vervelende melkkoeien waar zoveel uitgetrokken moet worden.
Die wat meer een vaderlijke rol heeft weer. Ja, ik geloof daar heel erg.
Arjan kan het niet aanhoren.
Ja, zo jammer dat jullie luisteraars nu het hoofd van Arjan niet kunnen zien. Dat is echt verrukkelijk. Dat is echt
ik denk, we gaan naar een... Want jullie tuinen er wel in, zeg. Jullie gaan naar een... We gaan denk naar een soort semi-presidentieel systeem. Dus Rutte wordt langzaam maar zeker geen minister-president meer, maar die krijgt een soort ceremoniële functie. Daar is hij al heel lang na aan toewerken. Hij kan elke denkbare mening incorporeren. Hij kan zich alles toe-eigenen. Het maakt niet zoveel uit. Als het radicaal anders moet, wat hem betreft, dan gaat hij ervoor staan, dan gaat het radicaal anders worden. Dus hij zingt zich langzaam maar zeker los van de andere partijen. Ja. Hij heeft zich van zijn eigen partij echt al helemaal losgezongen. Het gaat op de affiches stond al geen VVD meer. Hè? Het ging helemaal niet meer om de VVD. Het gaat om Rutte. Dus je ziet nu, als je, ik zat bij dat debat op de tribune, en Rutte zit daar, overlegt eigenlijk ook heel weinig met zijn secondante, Hermans. Doet alles in zijn eentje. Lacht met Hoekstra, lacht met Kaag, geeft snoepjes door. Dat is allemaal oké. Maar wat hij met zijn eigen partij doet, speelt eigenlijk niet zo'n rol meer. Hij zit daar voor zichzelf. Hij heeft zich losgezongen. En mensen hebben daar toch nog tot op zekere hoogte vertrouwen in. Genoeg mensen hebben daar vertrouwen in. En dat gaat denk ik het beeld bepalen. En mensen zullen daar best een eind in meegaan. En er zal best naar buiten toe de illusie worden gewekt van alles wordt een beetje anders, want we gaan het weer anders doen. We gaan een dunner regeerakkoord en we gaan net één overlegje minder. En voor de rest...
Ja, maar het zijn eigenlijk twee dingen.
Het enige zegt, wat echt
maar moet... Maar het zijn twee dingen die je zegt. Want je zegt, Rutte krijgt een soort wordt eigenlijk een soort president of koning, zou je ook kunnen zeggen.
Manager.
Iemand, maar eigenlijk iemand die er gewoon zit... En die er ook niet meer weg zal gaan. Maar het maakt ook niet zoveel uit. Want hij kleurt gewoon mee met de omgeving waar hij in zit. Een soort zeelieg of een soort kameleon.
Hij is voor de verkoop.
Hij is voor de verkoop. En mensen vertrouwen in hem of die vinden dat prettig. Ja. Dus hij zit daar. En daaronder bevindt zich gewoon het politieke strijdveld.
Ja.
Maar dan heb je dus Rutte en strijd. Maar dan zou het toch alsnog kunnen dat er in dat politieke strijdveld daadwerkelijk wel iets gaat veranderen. Of dat de overheid zich anders tegenover de burgers zal gaan gedragen.
Maar of dat echt gaat gebeuren. Er is nog heel veel echt soul-searching te doen dan. Hè? Want in alles wat er mis is gegaan, waar we het net over hadden met de uitvoeringsinstanties. Dat begint in heel veel gevallen bij de Kamer. De Kamer heeft heel veel om zich heen gewezen, alle kanten op. Heel veel naar Rutte, maar ook naar anderen. Maar is er nog niet aan begonnen om zijn eigen rol goed te bekijken. Daar zou het mee moeten beginnen. Nou, dat hele proces moet nog gebeuren.
Ja, dus de Kamer kan heel boos zijn dat ze niet serieus genomen worden. Maar ze hebben zich ook heel lang niet serieus laten nemen. Ze hebben zich als makke schapen laten dresseren.
En zij zijn degene die onmogelijke eisen aan uitvoeringsinstanties stellen.
Ja.
Dat is wel een belangrijk
want
element
is er, want
in
dan
het
was
geheel.
Er een krantenberichtje over fraude en dan stond de Kamer vooraan te zeggen en het moet strenger en
zo
fraude moet keihard aangepakt worden.
Zo is het. Ja.
En wetgeving heel ingewikkeld gemaakt.
Heel ingewikkeld. Dus die Kamer moet eerst ook nog eens bij zichzelf te raden
gaan. En tot achter de komma willen bepalen hoe de dingen gedaan worden en wie ze doet. Terwijl ze die uitvoeringsinstanties, de kennis ontbreekt over die instanties. Dus de Kamer zegt, jullie moeten dat gaan doen. Maar heeft niet de kennis om goed te kunnen beoordelen of die instantie nou wel de aangewezen organisatie is om iets op te pakken.
Ja.
En dat hele proces, dat moet nog doorgeakkerd worden. En nou, of dat tot een nieuwe werkelijkheid in Den Haag gaat leiden. We moeten
jij,
er natuurlijk
jij
op
denkt
hopen.
Dat,
maar
jij denkt
het
dat
is
de Kamer,
heel erg vroeg
daarvoor. De Kamer de zelfkennis en misschien ook wel de senioriteit mist om
en
dat goed te kunnen doen.
En de kwaliteit en de ervaring. Er zitten gewoon weer 80, 75 nieuwe Kamerleden. En dat gaan er nog meer worden als er een nieuwe regering is.
Ja.
Meer dan de helft van de Kamer is nieuw. Dat zie je ook in de debatten. Alles moet iedere keer opnieuw worden uitgevonden.
En uitgelegd.
Laten ze ook eens goed naar zichzelf kijken.
Zeg jij nog eens wat optimistisch, Shaila?
Ik zit nog even na te denken. Het is waar dat het begint bij de Kamer. En die analyse die moet daar nog gemaakt worden. Ik zit wel nog door te denken. Er komt een parlementaire enquête aan. Die gaat, als het goed is, zodra er een nieuwe regering is, zal die parlementaire enquête van start gaan.
Over de toeslagenaffaire.
Gaat over het functioneren van de overheid.
Ja.
En dat is met de toeslagenaffaire als uitgangspunt.
Precies,
zeg maar.
Ja.
En daar zal hopelijk wel ook dit punt geadresseerd worden. Het punt van het functioneren van de Kamer en met name de rol die de Kamer heeft bij wetgeving. Die wetgeving, de grote klacht is, er komt wetgeving uit Den Haag rollen waar gewoon niet mee te werken valt. Het is niet te begrijpen, het is onlogisch, er zitten tegenstrijdigheden in. En als je dan vervolgens terug naar de Kamer gaat en laat zien, kijk, met deze regeling moeten we werken, dan zegt de Kamer, wie heeft dat verzonnen? Dan zeg je, nou, de Kamer heeft dit verzonnen. En dat is met in het hele sociale domein, dat is als je een persoonsgebonden budget nodig hebt. Nou, je moet een studie hebben gevolgd om het te kunnen begrijpen. En dat is een van de dingen die hopelijk ook uit zo'n parlementaire enquête. Ik ben iets optimistischer, tenminste. Ik vind dat je optimistisch moet zijn.
Ja.
Dat zo'n Kamer zich dat wel gaat aantrekken. En wel erop zal blijven. Of zich beter zal realiseren van we hebben ook een verantwoordelijkheid voor de wetgeving die hieruit komt te rollen.
Ja.
Dus ik hoop in godsnaam.
Jij was net, Arjan, voordat we begonnen met de opname.
Ja.
Zat je heel enthousiast te tierenlieren over de grote diversiteit in de Kamer. Dat bedoel ik niet in kleuren en geslacht en weet ik veel wat, maar in de grote hoeveelheid partijen die er nu is en die allemaal van zich laten horen. Vind je dat positief? Ja. Of jij vindt dat positief, dat weet ik. Maar daar was je enthousiast over.
Ik heb wel een beetje draai gemaakt daarin. Op zich is die versplintering iets lastig. Het werkt lastig. Het vertraagt. Dat zie je ook in debatten. Iedereen moet wat zeggen en dus nooit wat herhalen. Dus het vergt eigenlijk een veel grotere discipline en een hele scherpe voorzitter. Dat zie je dat lastig is. Maar wat je ook ziet, is dat die kleintjes, die houden de grote scherper. Voor zover ze constructief zijn. Hè? Zie je dat het feit dat bijeen er zit, gaat invloed hebben op GroenLinks. Het feit dat Boer-Burgerbeweging er zit, gaat invloed hebben op het CDA. Het feit dat Volt er zit, gaat invloed hebben op D66. Die moeten zich dan ook meer profileren.
Eigenlijk zijn die partijen het geweten van, hun grote broers.
Ja,
ja. En dat vind je goed.
Dat vind ik wel een nuttige functie die ze hebben, ja. Aan de ene kant is het jammer, hè, dat wij in Nederland geen politieke cultuur hebben van flanken binnen partijen. Want dat zou hetzelfde effect kunnen hebben. Dat je partijen groot genoeg zijn om flanken erop na te houden die het moederschip op koers houden. Maar het kan op deze manier ook. Ja. Het kan met afsplitsingen ook.
Ja, en je was enthousiast over Sylvana Simons.
Nou ja, die doet het in het debat heel goed. En ik heb een tijdje geleden lang gesproken en toen zei ik ook van, u bent zo rustig. En toen zei, ja, dat is nou precies de valkuil die iedereen bij mij heeft. Want andere mensen zijn opgewonden, worden door mij opgewonden, door mijn standpunten. Maar ik blijf daar zelf altijd rustig onder. En, maar omdat de andere mensen opgewonden raken, hebben ze dat beeld van mij ook. En dat ik begreep wel wat ze zei, ja, dat klopt wel. En ze doet het in debatten. Heel scherp.
Vind je die beter?
Ja, ze doet het scherp. Ze is goed voorbereid. Ze komt op de goede momenten en ze is niet bang. En wat to the point, dus ik ben daar wel over te spreken.
Ja, we hadden in de appgroep nog een kleine woordenwisseling, Pieter, over Caroline van der Plas. Die ik hem in een groot mediatalent toedichtte. Nou, dan vonden bepaalde andere mensen vonden dat allemaal maar heel erg zo.
Ik kan er
wel van smullen.
In het begin vond ik het wel verfrissend, want ja, ze praat zoals iemand op een verjaardag praat. Heel, heel directe manier van communiceren. Het is allemaal niet heel ambtelijk. Maar het gaat ook best wel snel vervelen, vind ik, hoor. Ja? Altijd, ja, want ze doet net alsof ze de enige is met gezond verstand. Ja, dat vind ik toch een beetje storend op een gegeven moment. En ook een beetje dat dédain, dat kun je niet 4 jaar volhouden.
Dat dédain over alles en iedereen.
Nee, dus ik denk dat ze wel een beperkte leeftijd hebben. Maar wat interessant is, aansluitend wat Arjan zegt, we hadden vanmorgen een ingezonden stuk in de krant van iemand die zei, wacht even, die politieke partij, die waren er niet altijd, hè. Tot 1917 werd elk Kamerlid gewoon individueel gekozen. En kon dus doen wat Sylvana, wat Pieter Omtzigt allemaal doen. Gewoon zelfstandig nadenken, zich goed verdiepen in kwesties. Kamerlidmaatschap is dan denk ik ook veel leuker als je gewoon niet de hele tijd aan die fractiediscipline wordt onderworpen. Dus misschien gaan mensen dan ook weer langer zitten. Dus wat we misschien ook zien is dat langzaam we steeds meer zelfstandige Kamerleden krijgen door het uiteenvallen van partijen. Dat is denk ik wel goed. Want dan kun je het. Je kunt niet meer straks, zoals we deden, zeggen we pakken 4 partijen, die hebben meer dan de helft van de zetels en dan zitten we geramd de komende jaar. Dat gaat niet lukken. Want misschien gaat Pieter Omtzigt, die haakt af, dus dan denk je dat je het had, maar dan heb je het niet. Dus misschien gaan we dan toch wel naar een soort nieuwe democratie waar je wel degelijk een regeerakkoord hebt en dat je elke keer al die zelfstandige Kamerleden, of ze nou bij Volt zitten of bij de Boerenburgbeweging of Sylvana, dat je dan toch probeert steun binnen te halen. Ja, dan komen we wel ergens, denk ik. Want de grote pest is, dat hebben we eerder geconstateerd, die politieke partijen die werken helemaal niet meer goed. De VVD is helemaal geen politieke partij meer. Dat is een marketingmachine voor Mark Rutte. Want er zit niks onder. Er zit echt vrijwel niets onder aan mensen die hem kritisch tegenspreken of die hem uitdagen.
Ook nog maar amper leden, hè?
Ja, ze hebben ook bijna geen leden meer.
Omvang.
Nou ja, voor D66 geldt een beetje hetzelfde. Hè. Bij de laatste verkiezing ook heel erg Kaga's persoonlijkheid ervoor. Dus die politieke partij zoals we die kenden en die machtsbastions, ja, die beginnen toch een beetje te kraken. En misschien zijn dat niet meer de vehikels die we straks nodig hebben. En gaan we
het zijn eigenlijk de laatste resten van de verzuiling ook natuurlijk, net zoals de omroepen.
Van wat jij zegt, hè? Want in Den Haag is nu erg het verhaal van, nee, het mag niet over de poppetjes gaan, het gaat over de inhoud. Je ziet niks anders dan poppetjes in de campagne. Het gaat over niks anders. En dan zo gauw als die poppetjes dan gekozen zijn, dan wordt het taboe. Mogen we het er niet meer over hebben, dan gaat het alleen maar om de inhoud. Maar ja, ik bedoel, Obama is niet alleen op zijn programma gekozen. We hadden vandaag zo'n spread van Boris Johnson in de krant. Dan zie je met allemaal foto's in allemaal verschillende rollen. Die hij fantastische reeks. En dan zie je hoe belangrijk het poppetje is om een boodschap. Dus ik vind dat ook een beetje huichelachtig. Dat dat nu steeds wordt gezegd. Nee, moet het niet. Je bent een soort halve hypocriet of een soort showbiz journalist.
Maar dan gaat het wel. Het is ook waar je op dan is. Moet het ook echt over het poppetje gaan. Maar dan moet die politieke partij misschien ook in toenemende mate gaan vergeten. Dat het nog een relevante...
Nee, het loopt ook
ik vind
ook
het allemaal
af,
heel revolutionair wat ik hier voorbij hoor komen. Rutte wordt eigenlijk de koning en de politieke partijen bestaan binnenkort niet meer.
Ze hebben ook nauwelijks leden meer. Hè? Nee. Het is heel ingewikkeld om leden te werven. Het geldt voor de vakbond, maar het geldt ook voor politieke partijen. Ze hebben heel weinig achterban. Maar die houdt dan een soort feestjes en die houdt een soort summer schools. Het wordt een soort opleidingsinstituut. Dat heeft weer een andere functie eigenlijk dan bijvoorbeeld het lidmaatschap van de VVD. En de VVD is helemaal leeggezogen door Rutte. Dus zeg maar ook, het is ook leeggezogen aan ideeën. Klaas Dijkhoff, de inmiddels vertrokken fractieleider, die probeert nog aan ideeën ontwikkeling te doen. Die heeft nog een document geproduceerd over toch ook een wat compassievollere overheid uiteindelijk. Maar dat is zeldzaam in de VVD.
Je hebt ook niks aan leden. De reden dat Asscher moest aftreden was omdat die leden hadden die een motie gingen indienen aan de vooravond van een partijcongres.
De Partij van de Arbeid kan ervan getuigen dat je aan leden op zich een broertje dood.
Ja, nee, dat laat Wilders al jarenlang zien. En 50PLUS laat ook zien dat je van leden heb je alleen maar last in wezen in de huidige democratie.
Maar dus eigenlijk zowel de hele bestuurscultuur als de hele manier waarop de Kamer en de politieke partijen zijn ingericht, als het hele systeem met de premier enzovoort en Rutte die er nu op een rare positie terecht gaat komen als we Arjan moeten geloven. Eigenlijk loopt alles een beetje op zijn laatste benen.
Ja.
En, of zijn eerste.
Of zijn eerste. Ja, precies. We zitten misschien in een overgang van de laatste naar de eerste.
Nou ja, dat zou
goed
kunnen.
Arjan, dan geloof jij dus ook wel dat er iets gaat veranderen.
Ja, ik ben van nature ook optimistisch. Ik denk ook altijd dat het uiteindelijk allemaal goed gaat komen. Ja. Dat hele proces waar ze nu doorheen aan het gaan zijn, dat is natuurlijk wel een soort catharsis. Dat is best nuttig om een keertje erover te hebben.
Ja.
Doen we de dingen nog wel
maar
goed?
Dat als bij toverslag ineens alle instanties goed gaan functioneren, dat geloof jij gewoon
niet.
Nee,
dat geloof ik echt niet, nee.
Nee, het is wat Shaila. Op zich laat Forum voor Democratie ook de hele tijd zien hoe het niet moet, hè, in een organisatie. Het is wel leuk dat je een soort micro-universum hebt waar je steeds ziet hoe het alles mis kan gaan.
Ja, nou ja, goed. Pieter had het net over Kamerleden die alleen nog maar voor zichzelf zitten. Nou ja, daar heeft Forum er een heleboel van. En Wieberen van Hagen is daar denk ik wel een heel goed voorbeeld
wat
van.
Wat is dat toch voor een figuur?
Nee, die is min of meer per ongeluk in de Kamer beland. Hè. Die stond vrij laag op de lijst van de VVD. Hij was lid van de VVD, hij was raadslid in Haarlem, maar het was eigenlijk ook vooral een ondernemer. Hij heeft een Shopper de Pop PV. En hij handelde in pandjes. Het was, nou ja, weet je, een beetje die vastgoedwereld. Het is niet allemaal even fris, geloof ik. Een handige jongen. En hij stond heel laag op die, of laag, ja, hij stond niet direct verkiesbaar op die VVD-lijst. Maar de VVD haalde in dat jaar, dat was dus vorige verkiezingen, genoeg zetels om te gaan regeren. Dus dan schoven de mensen door naar de regering. Nou, dan komen de mensen die wat lager op de lijst staan, die schuiven dan automatisch die kamer in. En Wieberen van Hagen was ongeveer, denk ik, een van de laatste die nog een plek had. Ergens op de achterste bankjes neergezet. Dat gebeurt normaal gesproken. Als je zo echt met hangen en wurgen die kamer binnenkomt, dan krijg je de portefeuille plat vissen of zo. En dan word je geacht om verder gewoon je mond te houden. Maar Wieberen van Hagen was helemaal niet van plan om zijn mond te houden. Nee, die raakte in opspraak omdat hij zijn vastgoedbelangen niet goed scheidde van zijn politieke belangen. En ik geloof dat hij ook nog een keer met
rijdende invloed
achter het vuur. Ja,
en hij behandelde zijn huur dus ook niet altijd even netjes.
Nee. Dus het was allemaal niet helemaal koosje. Nou, toen heeft de VVD hem eruit gezet. En normaal gesproken ga je dan
met hangende pootjes weer terug naar Haarlem.
Ja, dan ga je weer terug naar huis en zeg je, nou, ik heb het geprobeerd. Maar Wieberen dacht, ik neem mijn zetel mee. En Wieberen is wel slim genoeg om te denken, ja, ik ga in mijn eentje natuurlijk nooit meer verkiezingen winnen. Als ik in mijn eentje de verkiezingen in ga, wat Femke Merel
van Aarsen,
die ook een notoren afsplitser wel nog heeft gedaan. Die is gewoon in de eentje die verkiezingen ingegaan. En hij dacht, nee, ik moet me natuurlijk weer ergens bij aansluiten. Dus hij had al heel snel kameraad Baudet
gevonden.
Opgezocht. Ja. Ja, en zich verliefd op die lijst.
In hun corona-ontkenning.
Ja, Baudet heeft een soort tournure gemaakt. Die ging toen een petje aan en een beetje
Baudet ging zich helemaal naar Trump vormen.
Ja, en virus, waanzin, waarheid tegen de borst drukken.
Maar wat hem nou ideologisch drijft, Wieber vragen, dat is een volstrekt raadsel.
Het is volslagen onduidelijk.
Hij schijnt
onduidelijk,
ook overigens heel aardig te zijn. Heeft Maria Duurvoort wel eens beschreven. Dus ik denk dat
ja, maar Thierry Baudet is ook ontzettend aardig. Ik ben nu dat boek aan het lezen over Baudet. Ja. Misha Cohen en Harm Edebotje. Wat een heel goed boek is. Dus ook een ontzettend charmante figuur en aardig. Ja. Maar ja, gewoon wel gestoord.
Ja.
En dat is bij Van Hagen denk ik ook. Ja, wat wil je nou eigenlijk? Behalve Wieberen van Hagen vooruit.
Heb jij daar duidelijk...
ik heb hem ook een paar keer lang gesproken. Het is een vriendelijke man. Het is een marinier, hè? Het is een beroepsmilitair geweest. Ja. Zo staat hij ook een beetje in het leven. Hij is strak en grondig. Het is ook niet, denk per se, zo dat hij met alle winden mee waait. Hij is wel, zoals heel veel mensen, bedwelmd geraakt door de persoonlijkheid van Baudet. En nou ja, wat je afvraagt bij al die mensen inmiddels die uiteindelijk Baudet ook weer de rug toekeren, is hoe kan het toch dat ze zich laten inpakken en binnen een jaar of binnen een half jaar of binnen anderhalf jaar denken, ja, maar het deugt toch allemaal niet. Of het is te zwabberig.
Het gaat te ver.
Het gaat te ver en het is te grillig. Hoe kan het toch dat zoveel mensen diezelfde draai hebben?
Het irriteert jou, want, Arjan.
Nou, dat zit me echt wat dwars, want het zorgt steeds voor achterstallig onderhoud. Het verstoort het hele proces, al die afsplitsingjes die nergens over gaan. Dat zit in de weg, vind ik. En ik vind dat je, als je je bekent tot zo'n stroming, dan moet je echt wel grondig te werk gaan en denken van, en de partijleider en het programma, dat staat me aan. Hiddema, die al 4 keer van kamp is
gewisseld.
Ja, waar zit hij nu eigenlijk, toch, Hiddema?
Hij zit gewoon weer bij Baudet.
Hij is nu weer pro-Baudet.
Hij komt steeds
weer
terug.
Hij is senator bij Baudet.
Ja. Ja.
En hij heeft nu ook weer, dat twittert hij erover, over zoiets als dit, van nou, het zit in ieder geval niet in het programma, omdat Van Hagen heeft gezegd,
Ik steun het programma.
Goed, dat zei Van Hagen ook toen hij de VVD verliet. Nou, we weten wat daarvan terecht is gekomen.
Maar je denkt dat Van Haga bedwelmd werd door de persoonlijkheid van Baudet. En je denkt dat dat is wat hij doet met mensen.
En twee, is hij natuurlijk bedwelmd door zijn eigen succes. Hij zag dit gewoon echt helemaal niet aankomen. Ik heb vlak na de verkiezingen gesproken. Toen zei hij, nou, ik zou heel blij zijn geweest als ik een voorkeurzetel had gehad. Nou, voor een voorkeurzetel had je 18.000 stemmen nodig, geloof ik. Hij heeft meer dan 10 keer zoveel gehaald. Hij zag helemaal niet aankomen dat hij 240.000 zetels zou gaan halen. En hij zag ook niet aankomen dat hij met een bus door het land zou gaan trekken, als enige partij voor hem dat gedaan, die tournee, de vrijheidstournee of zoiets. En op al die podia zou worden toegejuicht door mensen. En dat mensen hem, meer dan Baudet, als de grote coronaverlosser zouden gaan zien.
Ja, want hij bleek ineens de troefkaart van Forum voor Democratie te zijn. Maar had hij zelf eigenlijk helemaal niet door van tevoren dat hij dat zou zijn.
Nee, blijf daar maar eens nuchter
onder. Dat
doet
iets met je hoofd. Hè?
Precies, dat doet iets met je hoofd.
Ja, maar hij had bijna meer stemmen dan Baudet. Dat was nog spannend.
Zou dat het feit dat hij zich nu afsplit, zou dat ook dan met dat gezwollen ego van hem te maken hebben?
Nou, natuurlijk.
Ik laat niet met me zollen.
Dat is natuurlijk, hij heeft een bestseller ineens. Dat doet inderdaad iets met je zelfbeeld. Van, ik kan het.
En dan laat ik van alles niet meer over mijn kant gaan.
Ja, hij is als kruimeltje de politiek binnengekomen, of de landelijke politiek binnengekomen. En ineens is hij een grote speler geworden die heel belangrijk is. Dus je zag dat in dat debat ook woensdag, Bergkamp, de voorzitter Vera Bergkamp, Baudet en Van Haga bij zich, zag je ook dat Van Haga niet meer het hulpje van Baudet was. Die zag je ook echt van leer trekken en boos worden en verhit met Baudet onderhandelen. Van nee, je moet echt een statement maken. Je moet gaan uitleggen dat je geen corona had of dat je in ieder geval geen symptomen had. Het zijn rol is veranderd.
Ja, want het verhaal deed ineens de ronde dat Baudet corona had gehad.
Sorry.
Ja, wat een verhaal, hè, Pieter.
Ja, maar dat toch ook iedereen die met Baudet in aanraking is geweest, ook mensen als Adriaan van Dis en Paul Scheffer, die hebben daar ook al verteld. Ja, het is toch een heel charmante jongen.
Geert Mak,
heel aantrekkelijke, charmante jongen, waarbij het leuk is om in de buurt te verkeren. Hij heeft natuurlijk een energie, ik weet niet precies waar hij vandaan komt, of hij daar middelen voor nodig heeft. Maar ook hoe hij zo'n debat dan weer begint, in een soort manisch blije uitstraling heeft hij. Ja, hij heeft wel iets magnetisch, denk ik. Iets krankzinnigs.
Het zit heel dicht bij elkaar.
Hij is ook bijna niet aanwezig geweest, dat hele debat. Hij is de enige fractieleider, dat zie je denk ik niet op camera. Als je thuis volgt, maar hij is de enige fractieleider die er gewoon niet was.
Ja, maar hij haat het kamerwerk ook. Nou ja, dat verklaart hij ook aan haar.
Het verveelt hem. Ja. En dat is ook een patroon in Baudet's leven. Hij raakt heel enthousiast over iets en dan is hij enthousiasmerend. En dan raken allemaal mensen ook begeesterd en die willen met hem meedoen. Maar hij is ook heel snel weer verveeld. En dat kamerwerk is natuurlijk ook vervelend werk. Je moet stomme stukken lezen en je moet iets gaan voorbereiden. En dan moet je in debat met Caroline van der Plas. Hij heeft er helemaal geen zin in.
Nee.
En hij kijkt er een beetje op neer.
Hij vindt
sowieso iedereen dommer dan hij. Ja, dus hij
ze hebben allemaal slechte muzieksmaak.
Ja, en dan moet je met al die domme mensen standpunten gaan uitwisselen. Ze begrijpen toch niet wat jij zegt of wat jij bedoelt. Dus hij vindt dat het verveelt hem. En Van Hagen verveelt het niet. Die doet dat heel consentieus en die bereidt dat voor. En die staat daar, die vindt dat wel leuk.
Ja. En nu schijnt die splitsing te zijn vanwege de inderdaad zeer smakeloze poster die onder auspicium van Baudet was gemaakt, waarin werd geschreven dat er 75 jaar vrijheid werd herdacht op 5 mei, dat die dus nu voorbij was. Dus dat we eigenlijk weer in dezelfde situatie als in de Tweede Wereldoorlog terecht zijn gekomen inmiddels. Zou dat echt de... Ik neem aan dat Van Hagen dat inderdaad onprettig vond, maar zou dat nou echt de diepe reden van de scheuring zijn, of zou dat inderdaad gewoon het gezwollen ego en botsende mannetjes zijn?
Ik kan me haast niet voorstellen dat het alleen die poster was.
Nee.
Want er is genoeg voorgevallen hiervoor, waarvan je, als je over die poster valt, waar je ook over zou vallen.
Zeker.
Dus ik kan me dat haast niet voorstellen. Ik kan me wel voorstellen dat op een gegeven moment bij Van Hagen het begon te dagen, zoals bij iedereen die in het verleden met Baudet heeft gewerkt of zich aan hem heeft gecommitteerd, van hij is niet in de hand te houden. Er is geen gesprek mogelijk. Misschien dat kwartje is gevallen.
Dus dat is, Arjan, de kern van wat er aan de hand is en wat jou dus irriteert. Het is iemand die, als je in zijn buurt verkeert, blijkbaar zo charmant of exciting kan zijn dat je denkt van leuk, daar ga ik mee in zee. En gaandeweg kom je erachter, maar dat had je al lang kunnen weten, omdat dat patroon zich al zo vaak heeft afgespeeld, dat het iemand is die daadwerkelijk niet te sturen is, of waar ook gewoon misschien niet mee te communiceren is, geen afspraken mee te maken zijn.
Ja. Nou, wat mij dwars zit, is niet dat Baudet zo is, maar dat andere mensen telkens weer met hem in zee gaan en er dan na een tijdje achter komen, oh, wacht, maar dit is toch eigenlijk niet zoals ik het me allemaal had voorgesteld. Dat het ook, hè, Hans Molders, die toch ook al heel lang in ieder geval in de lokale politiek meeloopt, binnen is gehaald als de erfgenaam van Pim Fortuyn, hè, want hij was de chauffeur van Pim Fortuyn toen hij vermoord werd. En dat al die mensen steeds erin tuinen en na een tijdje denken van dit is toch niet wat ik wilde.
Ja.
En dat zit in allerlei gedrag, hè, van Haga die dan excuses gaat maken omdat Baudet een D66-Kamerlid Paternotte op de schouders had geklopt, wat op dit moment absoluut niet de bedoeling is in de Tweede Kamer, in dat baganaal wat er geweest zou zijn, een wijnproeverij, tot 's morgens 5 uur op de fractie van Forum. Hè. Dat, voorlopig is dat een gerucht. Hè. Dat is niet bevestigd. Baudet zegt dat hij om 11 uur vertrokken is. Wat ook al best wel wat is. Maar kamerpersoneel heeft geklaagd over dat gedrag. Nou, al dat soort dingen maken dat Forum niet meer als een serieuze partij wordt gezien op een gegeven moment.
Nee. En toch overleven ze veel.
Ja.
Ja, veel scheuringen en ruzies.
Ja, misschien duiken er weer nieuwe aanhangers op die denken, die hetzelfde denken als wat Henk Otte heeft gedacht. Van nou, hij is electoraal, heeft hij een enorme aantrekkingskracht. En ik ga hem proberen die aantrekkingskracht gebruiken om mijn eigen agenda erdoor te drukken. Dat is denk ik wat je elke keer ziet. Hè? Dat dacht Joost Eertmans ook. En dat dacht Annabel Nanninga misschien ook. En dan merk ze op een gegeven moment, hé, maar we kunnen hem helemaal niet sturen in onze richting. Want die man is volstrekt ongrijpbaar. En wat natuurlijk ook nog wel iets aan, hij heeft geprobeerd zijn eigen verveling nu ook ideologisch te onderbouwen. Hè? Dus hij is gewoon verslaafd aan ophef. Ik denk omdat hij gewoon heel snel verveeld is.
Heeft hij nu een essay over?
Heeft hij nu een essay over gezegd?
Het nut van ophef.
Ja,
een essay.
Alles intellectueel benaderen.
Ja, dat was ook weer een heel wonderlijk stuk. Want op zich zegt hij, nou ja, om taboes te doorbreken moet je dat ophef veroorzaken. Maar wat hij in werkelijkheid wil, is hij wil die vergelijking van de Tweede Wereldoorlog wil hij van tafel. Hij wil gewoon, denk ik, antisemitisch kunnen zijn zonder dat het de Tweede Wereldoorlog erbij wordt gehaald. En hij wil sommige dingen kunnen roepen zonder dat de hele tijd weer over de jaren 30 wordt begonnen. En dat is ook eigenlijk zijn onderbouwing van waarom hij nu met die vergelijking komt. Dat is vrij bizar.
Ik vind het eigenlijk doodeng ook.
Dat
is toch gewoon heel onprettig.
Het is allemaal buitengewoon onprettig. Dat boek waar ik het over had, over de wording van Thierry Baudet, Mijn meningen zijn feiten heet het. Daarin zie je ook een patroon, of althans dat zien de auteurs, die leggen dat een beetje bloot, dat hij ook enorm verslaafd is aan aandacht. Hij wil gewoon steeds in het middelpunt van de belangstelling staan. Dus elke keer als die belangstelling dan weggaat, dan
zoekt hij weer een nieuw middelpunt.
Ja, dan wordt hij ongelukkig van. Dan moet hij weer in de aandacht staan ergens. Dus het is ook
Hij maakt zich steeds ik heb het boek ook gelezen. Hij maakt zich steeds onmogelijk en vindt dan weer als een soort ontsnappingskunstenaar een nieuw plekje of uithoekje om zijn geld te kunnen verdienen en zijn eigen koninkrijkje te kunnen stichten.
Ja, want hij heeft heel lang ook geen fatsoenlijk inkomen gehad. Nee. En nu in de Kamer heb je dat natuurlijk wel, want je wordt
en de politiek
betalen
is ook
onze volksvertegenwoordigers netjes.
Ja,
want ergens anders een baan wordt misschien wel heel ingewikkeld hier.
Ja. Het is een wonderlijke figuur. Maar hij heeft in ieder geval wel, en daarin lijkt hij ook op Trump, dat hij munt weet te slaan uit steeds een stapje extremer worden en een stapje raarder worden.
Ja, gaat een tijdje goed, hè? Want nu heeft hij, denk ik, intern niet zoveel mensen meer die hem nog kunnen corrigeren. Dat is nu wel echt heel erg uitgedund. Die Kamerfractie zijn allemaal jonkies die door hem zelf echt bij de troepen zaten die uit die zomercolleges kwamen en zo. Dus dat zijn niet de mensen die hem gaan tegenspreken. Dat zou dan nog in de Eerste Kamer kunnen zitten, een heel klein beetje. Dat zou bijvoorbeeld Hiddema kunnen zijn. Ik weet niet hoe lang die daar nog weer nu weer zin in heeft. Maar dan gaat het dus een beetje een eigen leven leiden. En dan, dan moet je maar afwachten waar
die gaat. Zand.
Ja, want hij heeft inderdaad een enorme behoefte om toch in het intellectuele, in het opiniebepalende deel van het land, om daar serieus te worden genomen. Dat is wel echt een enorme drijfveer van hem.
Ja.
Maar goed, het is ook wel een beetje een diep tragische figuur. Want bij de vorige provinciale statenverkiezing had hij natuurlijk omgerekend volgens mij nog iets van 24 Tweede Kamerzetels. Nou ja, er zijn er nog 4 van over.
Minstens.
Ja. Misschien blijft hij nog wel op 1 of 2 zetels hangen de komende jaar. Maar ik heb ook wel het gevoel dat het iemand is die zichzelf gewoon opblaast.
Maar het zijn toch ook vaak de diep tragische ontsnappingskunstenaars die tot hele gekke dingen kunnen komen.
Ja. Maar vooralsnog lopen er alleen maar mensen bij hem weg.
Ja, dus aan de andere kant, een paar maanden geleden, toen dat hele forum ontplofte en hij eigenlijk aan de kant gezet was, dacht je van nou, dat is afgelopen met Thierry Baudet. En vervolgens zat hij met 8 zetels in de Tweede Kamer. Dus
ja, toen had hij dankzij corona natuurlijk, want de helft.
Ja, maar hoe hij het doet, doet hij het. Ja. Maar hij doet het wel.
Ja, en dus dan moet hij weer iets nieuws
vinden. Hij wordt er niet milder en redelijker op met
Nee, hij wordt alleen maar radicaler.
Hij wordt alleen maar radicaler.
Ja, en de mensen die nu nog om hem heen zitten, zijn niet de mensen die hem gaan temperen. Dat zijn de mensen die hem nog eerder de meer radicale hoek in gaan trekken.
Ja, voor zover hij überhaupt te temperen is. Nou ja, we houden het in de gaten, want we zitten hier in de Kamer van Klok. En onze functie is om dat allemaal in de gaten te houden. Dat doen we met plezier. Het was weer een roerig weekje, jongens. Ik zeg tegen de luisteraars dat jullie op alle mogelijke manieren kunnen abonneren op deze podcast. Jullie kunnen ons een mailtje sturen, podcasts@volkskrant.nl. Geef ons lekker veel sterretjes. En ik bedank Shaila Sital Singh, Arjan Korteweg en Pieter Klok. En tot volgende week, jongens.